daar zijn we. Aflevering 9 is van start. We zijn los. Jawel, Robert zit er klaar voor.
Ik ben helemaal klaar.
Helemaal klaar. Hoe gaat deze aflevering eten? Heb jij een idee? Heb je een naam?
Niet over nagedacht.
Ja, mensen weten niet. Jij bent echt de baas van de namen.
Van de clickbait-titels.
Ja, echt. Vorige keer heb ik de energieoorlog had ik bedacht. En die heeft helemaal geen kijkers, omdat die naam natuurlijk super kut. Wie is er nou gek? Er zit in een energieoorlog. Niemand. Dus jij bent de baas van de namen.
Ik ga erover nadenken tijdens het opnemen.
Mooi, want we gaan het hebben over een heleboel belangrijke onderwerpen. Maar ik wil beginnen met nog heel eventjes over de salderingsregeling. Die is gewoon trending geworden afgelopen week. Je gelooft het niet, maar de salderingsregeling. Wat houdt een Nederlander...
Nou?
Ja, daarom. Ik bedoel, Nederlanders geven niks om die shit. Maar we hebben hier een tijdje geleden een aflevering gedaan met Dennis van der Meij. Hij is energiedeskundige. En hij stuurt me altijd hele interessante artikeltjes door over de energietransitie. En als je het hebt over Clown World, dan wordt het echt schitterend geïllustreerd door de energiesituatie in Nederland. Mm-hmm. Dus wat je krijgt, dat al die linkse partijen met hun klimaatverandering, die wilden heel graag natuurlijk het klimaat redden. En we moeten weet ik hoeveel graden kouder moet het en de kachel moet uit en weet ik het. Maar zonne-energie, dat is de grote redder van alles. En dat... dat heeft ertoe voor gezorgd dat de overheid massaal geld is gaan steken in het subsidiëren van de aanleg van zonnepanelen. Dat hebben mensen massaal gedaan.
En nog steeds, toch?
En nog steeds. Dat loopt nog altijd gewoon door. En daarmee heeft zich een nieuw probleem voorgedaan. Namelijk dat iedereen die energie opwekt met zonnepanelen, dat doet op het moment dat iedereen energie opwekt met zonnepanelen. Mm-hmm. Dus inmiddels zijn er zoveel zonnepanelen in Nederland dat het aanbod van energie zo hoog is. En je hebt dan een specifieke markt. En dat gaat op de hele korte termijn. En dan zie je dat er zoveel energieaanbod is als de zon gaat schijnen in Nederland, dat de prijzen negatief worden. En dan denk je van negatieve prijzen, hoe kan dat? Nou, op een energienet is het zo dat die stroom moet weg. Die kan niet blijven, die kan niet rondcirkelen, kan niet opgeslagen worden. Ik bedoel, als het aangeboden wordt, dan moet het net moet het opnemen. Dat betekent dat het moet weg, want anders klapt het net, energiecentrales vliegen eruit, gaat de energie plat door heel Europa. Dus hoe kun je zorgen dat er partijen of bedrijven die geen energie nodig hebben, toch energie afnemen, want het moet weg, door ze te betalen. En dat is exact de reden waarom grote bedrijven, grote IT-bedrijven zoals Microsoft bijvoorbeeld, Google, Facebook, al die grote datacenters die houden van Nederland. Mm-hmm. Want met Nederlandse energiemaatschappij kun je praten. Dan kun je namelijk zeggen van luister, wij zetten een gigantische energieslurpende datacenter neer. En dan gaan we jou helpen met je overtollige energie. En vervolgens is dan de vraag, ja, maar jullie gaan ook zelf energie afnemen. Daar ga je wel voor betalen. Nou, betalen. We leveren een dienst. We nemen namelijk de overtollige energie af. En zo laat Microsoft zich betalen voor het afnemen van overtollige energie. En dan denk je misschien van, ja, maar wie betaalt dat dan? Nou, niet de energiemaatschappij. Dat betaalt de gebruiker. Dat betaal jij, in principe. En dan denk je van, maar je hebt zonnepanelen, je betaalt toch niet? Nee, dat is dus de salderingsregeling. Dus wat de salderingsregeling doet, is dat jij gebruikt, ik zeg maar wat, 5000 kilowattuur per jaar. En je wekt toevallig ook precies 5000 kilowattuur per jaar op met je zonnepanelen. Mm-hmm. Dan hoef je dus niks te betalen aan het eind van het.
Klinkt logisch.
Klinkt logisch. Behalve, wanneer wek je die 5000 kilowattuur op? In de zomer als de zon schijnt. En wanneer gebruik je die 5000 kilowattuur? In de winter als de zon niet schijnt. Ja. Dus dat is heel interessant. Dus als jij opwekt, dan doet iedereen dat. Die prijs gaat negatief. Die wordt zo laag. Kost bijna niks. Dus de energie die je opwekt is waardeloos met zonnepanelen. Maar de energie die je afneemt op het moment dat je zonnepanelen niet opleveren, die wordt gelijk heel duur. Want dat is gewoon kolen, gas, misschien wind als je massa hebt, maar misschien waait het ook niet en dan is het dat nog niet eens. Dus dat is hele dure energie. En dan heb je dus het interessante probleem dat je die 5000 kilowattuur die je opgewekt hebt kunt wegstrepen tegen de 5000 kilowattuur die je gebruikt hebt. Maar er zit een heel groot verschil in kosten, want de energie die je gebruikt hebt is veel duurder dan de energie die je hebt opgewekt.
Ja.
En het verschil in die kosten, dat wordt betaald. Door wie wordt dat betaald, denk je?
Ja, ik ben altijd geneigd om de belastingbetaler te zeggen, maar dat is een hele makkelijke.
Nou, ook. Dus het interessante is dat de overheid... Nee, laat ik het zo zeggen. Die kosten worden betaald door de energiemaatschappij. Mm-hmm. En die berekenen dat door aan de klanten. Mm. Dus je denkt dat je energie krijgt, maar de dure energie is met name zo duur omdat je aan het betalen bent voor de kosten om die goedkope of zelfs negatief geprijsde energie aan Microsoft weg te geven. Dat is... En dat wordt betaald door die klanten. Zo fucking krankzinnig is die markt geworden. En dan denk je misschien van oké, dus dat betaalt de klant van de energiemaatschappij betaalt dat. Dus als jij ziet van hey, ik betaal nu wat was het laatste 80 eurocent voor een kilowattuur stroom. Dan weet je gewoon dat komt omdat je aan het meebetalen bent met de negatieve prijzen of de hele extreem lage prijzen die in de zomer van kracht waren toen er ontzettend veel werd opgewekt.
Maar waarom moet je, wacht even, ik moet nog even, waarom betaal je daarvoor? En ik snap dat er zeg maar dus een verschil zit in de energie die je levert qua prijs.
Ja.
En de energie die je afneemt in de winter qua prijs. Want er is meer vraag dan aanbod, dus dan gaat de prijs omhoog. Allemaal heel logisch, maar jij zegt het verschil tussen wat je afneemt, zeg maar die hoge prijs.
Ja.
Tussen die omdat je dus een vast contract hebt, bedoel je met een vaste energieprijs.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. En daarom zit er een verschil tussen wat jij.
Ja.
En het middelen ze dan op een bepaalde manier.
Precies. En het gemiddelde, je wordt altijd genaaid natuurlijk. Weet je wat ik bedoel? Tuurlijk. De energiemaatschappij gaat geen risico lopen. Dus je weet je, dat zie je nu dat de gasprijs is, wat is het, om en nabij een euro, 1,20 weet ik veel, per kubieke meter. Mm-hmm. En als je nu een contract voor 3 jaar afsluit, betaal je gewoon 3 euro per kubieke meter. Want de energiemaatschappij heeft zoiets van, ja, ik ga geen risico lopen met deze shit. Laat Robert maar lekker lappen. Je wilt 3 jaar vast. Topper, doe maar.
Ja, en voor het weet komt de overheid weer met een extra prijsplafond ergens na een jaar die laag zit dan wat jij hebt ingekocht. En dan zijn ze daar weer de lul van. Dus dat moet je ook allemaal incalculeren. Ja,
precies. Okay. Dus de energiemaatschappijen betalen het verschil in prijs. Dat wordt natuurlijk doorberekend aan de klant. Dus de mensen die niet energie opleveren met zonnepanelen, die dus niet kunnen salderen, die hebben een groot probleem. Want die betalen dus een hogere prijs omdat er zonnepanelen in Nederland zijn.
Maar betalen ze dan... Die miste ik inderdaad. Die had ik net ook niet helemaal. Maar waarom betalen zij een hogere prijs als je geen zonnepanelen hebt?
Omdat je, als je wel zonnepanelen hebt, gebruik kunt maken van de salderingsregeling.
Ja.
Dus de kosten die jij oplevert voor je energiemaatschappij. Die kosten worden gesocialiseerd. Die worden door alle klanten gedragen. Maar de opbrengsten daarvan, die worden alleen maar genoten door de partijen die gebruik kunnen maken van de salderingsregeling, die dus zonnepanelen hebben.
Ja, oké. Okay, dus ondanks dat het zeg maar goedkope energie is, je levert wel wat energie en je krijgt er dus wel geld voor terug. Dat is...
Als jij zonnepanelen hebt. En daar, met andere woorden, je krijgt dus, het is niet de markt die bepaalt of jij wel of niet zonnepanelen gaat nemen. Nee, het is de overheid die bepaalt. Want ten eerste krijg je een subsidie voor de installatie van die zonnepanelen. Mm-hmm. En ten tweede krijg je dus een soort subsidie van alle klanten van jouw energiemaatschappij die jouw salderingsregeling gaan betalen. Maar met vrije markt heeft dat geen moer te maken. Want je zou zeggen van je produceert energie, dat is iets waard. Nou, het is niks waard, want iedereen produceert energie op dat ogenblik. Dus het is niks waard. Waarom zou je in godsnaam voor 10.000 euro zonnepanelen op je dak leggen als de energie die het oplevert niks waard is? Dat ga je niet doen.
Mm-hmm.
Dus heeft de overheid gedacht, nee, dan gaan wij zorgen dat het wat waard is. Dan gaan wij zorgen dat het... En hoe doen ze dat? Met die salderingsregeling. Nou, omdat die shit natuurlijk volkomen onredelijk is. Want niet alleen, dat is een tweede, niet alleen betalen alle klanten van de energiemaatschappij de kosten in het verschil tussen de tegen een lage prijs of negatieve prijs opgewekte energie en tegen een hoge prijs afgenomen energie. Maar wat ook nog zit, de overheid loopt belasting mis. Loopt belastinggeld mis, omdat er belasting zit op energie en veel ook. Mm-hmm. Dus afgelopen jaar was dat 640 miljoen euro.
Wat ze hebben misgelopen
aan belastinggeld. Dus ook daar kun je
niks
zeggen...
Niks mis mee trouwens, maar...
Nee, oké, maar ook daarvan zou je kunnen zeggen, dat is gewoon geld wat de belastingbetaler betaalt.
Mm-hmm.
En dat is, want dat moet ergens anders vanavond komen. Dus krijgen we dat op je inkomstenbelasting of misschien een verhoogde, weet ik van wat voor soort belasting ze verzinnen.
Als ze niet die 640 miljoen ook evenredig weghalen bij de uitgavenkolom, dan betekent dat de belasting inderdaad gewoon ergens anders.
En natuurlijk gaan ze het niet evenredig weghalen. Dus als jij belasting betaalt en geen zonnepanelen hebt, ben je dubbel genaaid. Want je betaalt je helemaal groen en geel voor je buurman die wel zonnepanelen heeft. Maar goed, dan krijg je dus de interessante reactie. Dat heel Nederland schiet in een soort stuip met die hoge energieprijs. En die laat massaal zijn dak volleggen met die shit. En dan heb je ook nog een technisch probleem. Namelijk dat het netwerk, het energienetwerk, kan al die opgewekte energie niet aan. Dus dan krijg je dus ruzie met je energieprovider op het moment dat je dat doet. En hier is een schitterend voorbeeld van een bakker in Hoorn, bakkerij Otte. Ik heb hier beeld van. Die was zich ook rot geschrokken vanwege de energiekosten. Dus die heeft flink geïnvesteerd om de 6 locaties in Hoorn te verduurzamen. Overal, dus de gasovens gingen weg. Daar kwam elektrische ovens voor in de plaats. Hij heeft zonnepanelen overal neergelegd. Volgens mij zegt hij ook op een gegeven moment van grote investeringen. 150 zonnepanelen op het dak. Ovens, andere apparatuur zijn allemaal elektrisch geworden. Hij heeft daar, ik denk dat hij een ton plus geïnvesteerd heeft om dit allemaal, ik denk nog wel meer eerlijk gezegd, om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En vervolgens zegt de energiemaatschappij, dat is leuk en aardig, maar wat jij aan het doen bent, dat mag niet. En als je zo doorgaat, dan donderen we je van het elektriciteits.
En waarom mag dat niet?
Omdat hij, wat hij doet, is een ontzettende piek aan energie genereren op het moment dat er al genoeg energie is. Dus hij denkt, zoals elke Nederlander, niet na. En dat is namelijk, hij zegt van, oh, stroom is heel duur, gas is heel duur, ik moet zonnepanelen hebben. Zonnepanelen is het laatste wat je nodig hebt, want op het moment dat de zon schijnt, is elektriciteit gewoon niet duur. En wanneer bakt die man zijn brood? Niet overdag als de zon schijnt. Dat is allemaal midden in de nacht, weet je. Dat is wanneer die bakkers staan te bakken. Hij heeft er geen donder aan gewoon. Dus wat hij aan het doen is, is een groot probleem aan het creëren voor de energiemaatschappij. En hier zie je opeens, ik vind dit hele voorbeeld, het raakt zo'n zenuw bij mij. Omdat dit is een schitterend voorbeeld waarop centrale planning niet werkt. Want hier zie je een overheid die vanuit een utopische gedachte, namelijk zonne-energie, dat is gratis, schone energie voor ons allemaal, in de praktijk leidt tot een nachtmerrie, namelijk een bedreiging van ons elektriciteitsnet. Kosten die gedragen worden door mensen die helemaal niets te maken hebben met, of eigenlijk niet degene zijn die de kosten maken, maar alleen maar de mensen zijn die geconfronteerd worden met die kosten. Dus ja, weet je, dat is wat een overheid namelijk altijd doet. Dat is het cliché van het enige wat een overheid kan doen is van Pietje geld afpakken en dat aan Jantje geven. Nou, dit is een goed voorbeeld. Als je geen zonnepanelen hebt, wordt jou echt een poot uitgedraaid. Omdat je die solderingsregeling niet kan gebruiken. En nu willen ze dus die solderingsregeling afschaffen, waardoor iedereen met zonnepanelen zoiets heeft van, ja, maar stel je voor, je bent bakkerij Otte en je hebt daar 2 ton geïnstalleerd om al die zonnepanelen en die ovens elektrisch. En vervolgens zegt de overheid van, ja, maar die salderingsregeling gaat weg. Dan heb je dat voor niks gedaan, omdat op het moment dat die ovens staan te draaien, schijnt de zon niet. Dus je kunt geen gebruik maken van al je zonnepanelen en al je elektrische shit. Is gewoon heel erg duur. Dus zo'n bakkerij Otte gaat dan alsnog op de fles, nadat hij deze krankzinnige investering heeft gedaan. Dus dat
Want die salderingsregeling, dat is ingesteld door de overheid, dat het moet?
Ja, dat is afgedwongen door de overheid, dat kan. En waarom? Om dus, en ik heb daar een filmpje van, want er is natuurlijk net een heel debat geweest in de Tweede Kamer over het afschaffen van die salderingsregeling. En hier hebben we ex-Greenpeace Joris Thijssen van de PvdA. Ik ben aan de toon in mijn stem hoor je dat ik geen groot fan van deze man ben. Hij is echt een fucking pannenkoek, maar hier is hij even aan het woord. Dan moet je even goed luisteren naar wat hij zegt.
Maar daarvoor is wel zekerheid nodig. Zekerheid dat huishoudens weten, maar ook wooncorporaties, dat als ze investeren in zonne-energie en in zonnepanelen, dat ze dat geld terug zullen verdienen.
Heel even die quote. Zekerheid dat als je investeert, dat je een geld terugverdient.
Ja, welke wereld heeft hij?
Maar precies de wereld waar wij vanuit weg willen.
Ja.
Er bestaat geen garantie op rendement. Op het moment dat je dat doet, dan prijs je dus risico uit de markt.
Ja.
Dat is insane. Ja. Dan ga je dus.
Dat is wat ondernemers krijgen voor, zeg maar, je loopt risico als ondernemer, daardoor krijg je winst. Dat is het hele idee van risico.
Het idee lopen van investeren is dat je risico loopt. Ja. Want dat betekent dat er een kans. Want anders is het geen risico, dan is er geen winst.
Anders is naar het casino gaan en van ja, je kan inzetten op rood en rood en rood wint.
Ja, dat... en dan krijg je inzet terug. Ja. Dus heb je geen risico gelopen, dus heb je ook geen winst. Ja. Dan krijg je inzet terug. Nou, en deze gast, die is dus van plan om vast te houden aan het idee. En dan denken mensen nog steeds dat Nederland niet een socialistisch land is. Hè? Dat we niet fucking communistisch Rusland leven. Deze man staat hier te verkondigen dat het oneerlijk is als mensen investeren in zijn utopische onzin en daar geen rendement van kunnen ondervinden. Dus hij zegt van, luister, als jij gelooft en investeert in mijn utopische droom, dan garandeer ik dat je winst maakt. Nou, sorry, weet je, ik bedoel, dan ben je toch niet goed? Dan ben je toch niet lekker? En ik snap niet dat de hele Tweede Kamer niet op zijn achterste been staat. Omdat, fucking VVD zit in het kabinet met die mafkees.
Ja, maar volgens mij omdat de hele Tweede Kamer dezelfde soort Kamerleden naar voren schrijft, weet je. al die Jesse Klavers die vanaf een 19 in de Tweede Kamer zitten en nooit een onderneming hebben gehad of daar rond hebben gelopen of familie daarmee hebben. Het is allemaal gewoon...
Exact. En waarom zijn die mensen zo? Omdat toen ze kind waren en ze niet de nieuwe schoenen hadden die de buurjongetje wel had, dan gingen ze huilen naar mami toe en dan kocht mami die schoenen ook voor ze, weet je? Ja. Omdat het gewoon jankende kleine kinderen zijn zonder enig ondernemersbloed in zich, die niet snappen hoe een economie opgebouwd was, wie dat draagt.
Maar zelfs ook, want ik heb zelfs ook als je gewoon even naar de technische kant kijkt. Puur alleen technisch, niet naar de economische kant. Want ik, doordat we dit nu aan het bespreken zijn en vorige keer ook een paar keer, ben ik aan het gaan kijken naar hoe werkt het energienetwerk.
Ja.
En dus dat concept van je moet net zoveel energie ergens instoppen als uithalen, dat is niet nieuw, zeg maar. Dat is hoe het hele Europese netwerk is opgebouwd. Dus je kan, als je 2 seconden zeg maar nadenkt over een beleidsmaatregel van inderdaad zonne-energie, als de zon schijnt, gaat het net helemaal vol. Weet je, dat is een probleem. Dat weet je als je 3 seconden nadenkt over. Ik heb er nog nooit over nagedacht tot we zeg maar hiermee aan de slag gingen. Maar daarna is het redelijk snel duidelijk dat het zo werkt. Dus dan ga je niet zo'n regeling bedenken. En ik las ook nog dat er blijkbaar ook een probleem is met het aantal hertz wat sommige renewable energiebronnen zeg maar ook weer terugleven. Dus er zit zoveel technische haken en ogen aan zeg maar het gebruik maken van groene energie. Ja. Dat je die regeling technisch misschien al niet eens zou moeten willen klaarspelen.
Nou, maar wat het. Kijk, en het raar is, je zou, als je dit hoort, dan denken mensen misschien dat ik heel erg tegen zonne-energie ben. Dat ben ik niet. Dat moet je helemaal zelf weten of jij die ding op je dak wil leggen. Maar de afweging die je maakt, moet wel gebaseerd zijn op de kosten en baten. Dus de juiste prijsinformatie. Want anders weet je niet of het de moeite waard is om dat te doen. En doordat dat prijssignaal verstoord wordt door de overheid, omdat ze 640 miljard aan belasting of miljoen aan belastinggeld er doorheen jagen. En vervolgens alle energiegebruikers, en wat ongeveer elke Nederlander is, de kosten subsidiëren voor allemaal die mensen die geloven in de droom van deze Joris Thijssen. dan heb je dus. Je hebt geen prijzen van. Je hebt geen prijssignaal. Je hebt geen informatie uit de markt. En wat voor problemen levert dat op? En dat vind ik echt heel interessant. En dat is ook. Er is een toezichthouder op die energiemarkt. En die heeft hier net een artikel over gepubliceerd. Volgens mij had ik dat ook. Even kijken of ik dat hier ergens heb. Hier. Kijk eens eventjes. Toezichthouder wil snel eind aan salderingsregeling. Gewoon nu.nl. Zo mainstream is deze crap geworden inmiddels. Waarom wilde hier aan de toezichthouder, als het aan de toezichthouder ACM legt, moeten huizenbezitters met zonnepanelen geen gebruik meer maken van de salderingsregeling? Waarom zeggen ze dat? Omdat als je dat doet, je niet de juiste prijsinformatie krijgt, je niet weet of je dingen moet installeren, maar ook niet gaat investeren in techniek die daadwerkelijk die zonnepanelen de moeite waard maakt. En dat is namelijk opslag van energie. Dus bijvoorbeeld een accupakket thuis installeren, zodat je de energie die je overdag opwekt, 's avonds kunt gebruiken. En dat doordat mensen dat niet gaan doen, kom je dus in de eigenlijk fungeert de overheid als een gigantische accu voor te veel geproduceerde energie. En ze betalen hem in de vorm van misgelopen belastinggeld. Maar ze En ze dwingen de gebruiker nog een keer te betalen voor het wegzetten van die energie bij bijvoorbeeld Microsoft datacenters. Mm-hmm. En die dat hele...
Ja, grappig is eigenlijk een hele indirecte vorm van corporate welfare weer.
Ja, het is corporatisme. Dat is dit. Ja, dat is dit. Dat is een schoolvoorbeeld. Dus grote bedrijven, die datacenters, die profiteren van een beleidsmaatregel die er puur en alleen op gebaseerd is om alleen specifieke grote bedrijven te laten profiteren. Dus aan de ene kant natuurlijk de fabrikant van de zonnepanelen, installateurs van de zonnepanelen en de afnemers van de teveel geproduceerde energie. Alles wordt betaald en gesubsidieerd.
Vanaf of die regeling, was die al vanaf het begin af aan, zeg maar op het moment dat de overheid begon met het subsidiëren van zonnepanelen en misschien andere groene energie, dat die regeling er was? Want ik vind het heel logisch dat je nu zegt van ja, we gaan die regeling afschaffen en dan is het niet meer verplicht om het af te nemen. Maar ik kan me indenken dat een energiemaatschappij vroeger misschien, nu niet meer, want nu is het blijkbaar een overschot aan aanbod, maar vroeger misschien zei, ja, nou oké, als jij teruglevert, dan krijg je daar geld voor terug. Ik heb ook begrepen trouwens dat vroeger, als je een meter hebt, mm-hmm. die zo'n ouderwetse meter, die kan ook terugdraaien.
Ja, ja, ja.
Maar dat staat toch los van de salderingsregeling? Want als jij gewoon zo'n ouderwetse meter hebt met zonnepanelen en hij draait terug, dan heb je gewoon minder energie verbruikt volgens dat...
Absoluut.
Dus dan heb je altijd nog je eigen salderingsregeling.
Ja, ik ken iemand die zo'n meter... die geen slimme meter wou vanwege die... die exact
slimme
dat.
Zet?
Slimme zet, ja. Hij zit hier aan tafel toevallig.
Oh, oké.
Nee, ik zag hem aankomen. en ik denk eerlijk gezegd dat... dat heel veel mensen... Het grappige is ook, dat zei Dennis van der Meij ook, dat eerst... Ik heb de installateurs van de slimme meter echt mijn huis uit moeten zetten. Die gasten stonden gewoon in de gang op een gegeven moment, weet je. En ja, we komen een slimme meter installeren. Ik zei, je kunt helemaal niks installeren, man. Sodemiet erop. Bel eerst, maak een afspraak. Ik ga dan niet zomaar mijn huis binnen. En en als je het niet doet, dan dit, dan dat. En dan kost het €350. Ik zei, doei, laat het je, weet je. Het is bizar. Wat een drukte. En opeens, poef, is dat weg. En waarom is dat? Omdat die energiemeters, die fabrikanten van konden die chips niet meer geleverd krijgen uit China. Omdat ze dat chiptekort hadden. Dus dat daar liep dat helemaal spaak. Maar zo zie je, ik bedoel, de overheid is heel erg de druk gaan opvoeren vanwege die... En het is natuurlijk ook die energiemaatschappijen door die salderingsregeling. Die salderingsregeling is voor hun... Daardoor kunnen ze exact de kosten doorberekenen. En als jouw meter gewoon terugdraait, ja, dan is niet meer inzichtelijk wat je hebt opgewekt en wat je hebt teruggeleverd. Dus
zijn er nog mensen die dat terug kunnen installeren? Dat je een slimme meter terugbouwt naar een mechanische meter?
Technisch zal het vast kunnen, behalve dat die mechanische meters natuurlijk... Die worden op een gegeven moment verboden. Dat is wat er gaat gebeuren. En ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment een brief krijgt van de energiemaatschappij. Zo van, ja, luister, als je niet een slimme meter hebt, dan hoeven we je niet als klant. Ja, dat zou precies best wel kunnen, maar ik heb geen idee om heel eerlijk te zijn. Kijk, er zitten ook nadelen aan, want je hebt nu dus energiemaatschappijen die kunnen per kwartier kun je energie afnemen. Dus als die prijzen negatief gaan, dan kan je direct daarvan profiteren. Door bijvoorbeeld als je een accupakket hebt, op dat ogenblik op te laden. Of als je een elektrische auto hebt, op dat ogenblik laad je op. Maar als je dan moet je wel een slimme meter hebben, anders kun je niet dat stroomverbruik reguleren. In ieder geval er niet voor afrekenen, specifiek voor die tijdsperiode. En als je dus een terugdraaimeter hebt, ja, dan je neemt gewoon per maand. Volgens mij is dat de kortlopende termijn. En neem je ze gemiddelde van de maandprijs. Maar ja, goed, als je zonnepanelen hebt, lever je gewoon terug. En maakt het allemaal geen donder meer uit. Dus dat is...
Lijp, ik vind het echt een klassiek voorbeeld van hoe de overheid met vraag, aanbod, door prijscontroles, door regelgeving, dus subsidie en belastinggeld, inderdaad een hele markt gewoon op zeep aan het helpen is en heel veel geld aan het weggooien is, aan het verbranden is.
Echt aan het verbranden is, met nul resultaat en dus innovatie tegenwerkt. Ja. Dat is de PvdA hier aan het doen. En deze figuur van de PvdA, ik bedoel, de schade die hij berokkent aan zijn eigen doelstelling is ongekend. Mm-hmm. Want wat we nu nodig hebben is innovatie in die sector, weet je, in die energietransitiesector. Daar valt ontzettend veel te doen, weet je. Ik bedoel, denk maar na over technieken die je zou kunnen toepassen om bijvoorbeeld dat energienetwerk weer in evenwicht te brengen. Mm-hmm. Bitcoin mining is een heel goed voorbeeld, weet je, waarbij jij als gebruiker overdag tegen negatieve prijs, met andere woorden, je wordt betaald om die energie af te nemen. Vervolgens heb je een Bitcoin miner draai die verwarmt je huis. En genereert ook nog eens een keertje waarde in de vorm van Bitcoin. Nou, dat lijkt me een win-win-win situatie. Maar wie gaat dat in godsnaam doen als je dat helemaal niet hoeft te doen? Omdat je gewoon, zoiets hebt van ik leg gewoon zoveel mogelijk, net zoals die Otte, die geen twee seconden nadenkt, die bakkerij. Die gewoon zegt, ik leg 150 zonnepanelen neer en het zal wel, weet je. Ja,
ja, dat is wel ook weer zo'n uitwas van wat je zei, van door het ontbreken van prijsinformatie. Dus zo'n beslissing nemen en dan vervolgens eigenlijk daar helemaal mee de boot in gaan.
Absoluut, ja. Nee, die bakker. Maar en dat is dan, want die salderingsregeling, ik zweer het je, die wordt afgeschaft. Ondanks dat de PvdA, die gaat er zometeen voor liggen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat GroenLinks ook heel moeilijk gaat doen. Maar goed, dus in dit kabinet ligt dit politiek helemaal niet opportun om nu die salderingsregeling af te schaffen. Behalve dat de markt gaat gewoon afdwingen dat die afgeschaft wordt. Want het is niet meer te betalen. Mm-hmm. En je gaat gewoon mensen krijgen die kwaad worden omdat ze betalen voor andermans problemen die ze creëren. En dat hele idee dat je niet... En dat vind ik het mooie aan het libertarisme. Er is één regel. En die hebben we ook altijd als ondernemer heb ik dat altijd heel hoog in het vaandel bestaan. Van je maakt niet van jouw probleem iemand anders een probleem.
Mm-hmm.
En we hadden dat zelfs met stagiairs op een gegeven moment. Weet je, als ze met je bijkwamen met een probleem, dan moesten ze van mij nadenken over de oplossing die erbij hoort. Weet je moet ook nadenken over een oplossing. Mm-hmm. En dan kunnen we erover praten en feedback. Maar je gaat niet zomaar je probleem bij mij over de schutting flikkeren. En dat is wat hier gebeurt. Elke zonnepaneel-eigenaar gooit zijn problemen over de schutting van de rest van de samenleving. Mm-hmm. Het is echt asociaal.
Mm-hmm. Ja, het is echt gestoord. Ik vraag me af in hoeverre het probleem zeg maar al eerder is ontstaan. Want de overheid natuurlijk sowieso die hele energiemarkt al controleert. En je natuurlijk ook al, je moet het hele energienet bij één partij ligt. En dat, goed, het is helemaal geen vrije markt. Zeg maar.
Nee.
Het is heel erg afgedicht. En ik vraag me af in hoeverre dat je die innovatie meer zou krijgen, maar dat niet zo zou zijn. En je misschien, want ik kom ook in, dat het een soort van een decentraler systeem, het vorige keer al over, als je andere energiebronnen gaat gebruiken en een decentraler systeem hebt, dan krijg je dit soort problemen ook veel minder. Maar dat kan nu volgens mij helemaal niet.
Ja, nou ja, het probleem is dat die overheid steeds meer structuren creëert waarin het misgaat.
Ja.
Weet je? En dat zie je ook met die elektrische auto's.
Mm-hmm.
Weet je, die werden dan op een gegeven moment... Tesla heeft zijn prijzen verlaagd. Heel interessant. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En dat opeens een storingtje horen. Nee, het heeft denk ik te maken met die lader. Maar goed, oké. Maar Tesla heeft zijn als enige autofabrikant ter wereld zijn prijzen verlaagd.
Mm-hmm.
En dan denk je misschien van, oh wat leuk, Tesla's worden goedkoper. Nee, ze worden niet goedkoper. Ze hebben gewoon een andere vorm, een ander verdienmodel.
Mm-hmm.
En dat zit hem in die CO2 business, waar Tesla tot aan zijn nek in zit. En dat... dat is gewoon die auto's, dat is een commodity, weet je. Ik bedoel, het gaat om de aandelenkoersen en die zijn op iets anders gebaseerd.
Ja.
Dus dat is echt, het is bizar.
Ik ben benieuwd, het is trending. Waarschijnlijk omdat mensen juist tegen afschaffing zijn van die regeling.
Ja.
Natuurlijk kan ik indenken. Maar
omdat ze geen centimeter verder kijken dan hun neus langs.
Nee, maar het meest eerlijke zou zijn als het wordt afgeschaft en de energiemaatschappij in ieder geval wel vrij is om inderdaad te zeggen, ja, we willen energie afnemen tegen een bepaalde prijs of niet.
Ja, nou ja, of mensen zelf laten nadenken over... Ik wil, als je er nou eens goed over nadenkt. Als jij overdag op een zonnige dag betaald krijgt om energie af te nemen.
Mm-hmm.
Dan heb je toch precies 2 seconden nodig om te bedenken dat je iets in huis nodig hebt om te doen met die energie.
Ja.
Of een bitcoin miner of een accu, zodat je accu oplaadt tegen negatieve prijzen.
Mm-hmm.
Zodat je het 's avonds weer kunt gebruiken. En wat er dan gebeurt, dan normaliseert de markt en krijg je gewoon op een gegeven moment een soort afstemming tussen een daadwerkelijke realistische prijs voor die energie. Want natuurlijk is energie niet gratis of tegen negatieve prijzen. Dat slaat nergens op. Maar het is gewoon de overheid die dit doet.
Ja, ik krijg steeds meer de... Voor mij heb je al 3 keer eerder gehoord over zo'n bitcoin-kamp. Misschien moet ik even met Matthijsen bellen en zeggen dat ik een bitcoin miner datacenter op wil gaan richten.
Ja, maar dan gaat hij zeggen van nee, maar dat is slecht voor het milieu, weet je. En ik zeg van, maar waar hebben we het over, weet je? Het is toch de zonnepanelen opgewekt.
Het is jouw energie.
Ja, heel raar, weet je. En het is zijn energie inderdaad. Ja. Maar goed, zijn gecreëerd probleem.
Het is echt, ik had het net voor het begin van de uitzending al een beetje. Ik heb echt, misschien ook door de gesprekken die we net op de redactie hadden en zo, van het idee dat die botsing met de realiteit, zeg maar, een soort van aanstaande is of zo.
Ja, ik denk dat die de hele tijd gebeurt. Hele tijd klein.
Ja, precies. Maar het zijn echt van die kleine botsingjes. Maar ergens heb ik het idee dat, zeg maar, onderhuids in niet als je de mainstream media leest, dat er gewoon echt, dat die crash een soort van imminent is. Dat we in zo'n auto zitten die op zijn muur afrijdt met gordels en die muur komt steeds dichterbij. Ik heb echt het idee dat dit soort onzin.
Ja, maar dat is omdat je het ziet. Als je daarover nadenkt, zie je gewoon van, want dat is het ding. Kijk, de vrije markt wint altijd.
Ja.
En als de overheid een van de utopisch construct verzint, waarbij de vrije markt gepasseerd wordt, mm-hmm, of er wordt iets anders afgedwongen, dan ontstaat er een spanningsveld en dat klapt op een gegeven moment. En omdat de realiteit komt in botsing met die utopische onzin die ze verzinnen. En dat is waarom een politicus nooit een probleem kan oplossen. Omdat dat is altijd reactief. Dus de vrije markt is proactief. Weet je, die speelt in op verwachtingen van de toekomst. Een politicus kan dat niet. Weet je, ik heb wel eens op Twitter gezegd van, is er iemand die mij een voorbeeld kan geven van een politicus die een probleem kan oplossen wat zich in de toekomst gaat afspelen? Nooit. Weet je, iedereen kan de bewegingen zien aankomen. Iedereen kan bijvoorbeeld zien dat we straks een probleem met immigratie hebben, of kan zien dat we zo meteen een probleem hebben met de stabiliteit van ons energienetwerk, dat we een probleem hebben met de koopkracht van de euro. Weet je, we gaan zo meteen een hyperinflatie, die euro gaat om, of dat we uit de EU gaan. Weet je, wat voor, niemand is daarmee bezig in de politiek. Die gasten zijn niet bezig met het oplossen van toekomstige problemen. Terwijl een ondernemer, ik kan je vertellen, alle ondernemers zijn daarmee bezig. Weet je, het zijn de ondernemers die nu alvast verhuizen naar Brazilië en Mexico. En nooit de politici.
Nee, klopt. Maar ik weet niet, het was net ook over dat. Het is dit met dit energie. Het is zo'n fundamenteel iets wat gaande is. Maar ook wat, net had ik een heel gesprek met je over de demografie en in de wereld en demografie in China. En als ik dat zie, dan denk ik van, wat over dat het nieuwe cijfers in China uit zijn gekomen, dat de geboortecijfer naar 1,1 is gegaan per koppel.
Ontzettend
per vrouw. En 1,5 is zo laag. Je hebt 2,1 nodig, zeg maar, om dus je bevolking in stand te houden, niet om te groeien.
Ja.
En dat ze een verkeerde berekening hebben gemaakt eerder. En dat ze denken dat hun inwonertal 100 miljoen laag is dan gedacht.
Ja. En is dat een ongelukje geweest? Of is dat gewoon wat een overheid doet op het moment dat de cijfers niet het beleid ondersteunen?
In welke zin?
Nou, als je kijkt wat er gebeurt met cijfers, hoe cijfers gebruikt worden en statistieken gebruikt worden. Ja. Weet je, er worden modellen gemaakt. En die modellen worden altijd vanuit een soort politieke aannames gebouwd.
Ja, de opmerking van je hebt leugens, absolute leugens en statistiek.
Precies dat, ja. Maar kijk naar het CPI-cijfer bijvoorbeeld, naar de inflatie. Mm-hmm. Weet je, als wij 10% inflatie hebben, dan krijg je dus een soort van allemaal protesten en stakingen omdat personeel wel 10% salarisverhoging. Mm-hmm. Dus als de overheid zegt van, het valt wel mee met die inflatie, het was maar 2%. Weet je, we hebben maar 2% gestolen van je. En dan, terwijl het in werkelijkheid veel hoger is, daar hebben ze belang bij. Dus zie je dat dan wordt weer de rekenmethode wordt aangepast, wat ze al twee keer gedaan hebben sinds de jaren 70.
Maar hoe heeft China belang bij 100 miljoen minder mensen op hun teller?
Omdat de one-child policy natuurlijk een gigantische vergissing was. Het is misschien wel de allergrootste central planning miskleun in de geschiedenis.
Ja, precies.
Ze hebben geprobeerd iets heel natuurlijks, namelijk hoe mensen zich voortplanten, om dat te centraliseren. Ja. Om dat vanuit de overheid aan te sturen. Wat een drama tot gevolg. Mensen die een meisje kregen, die dumpten die kinderen in het ergens in het land, of die werden verzopen, of weet ik veel wat. Omdat mensen wilden een jongen. Want een jongen zorgt ervoor dat je, weet ik veel, een soort veilige oude dag hebt, want die kan werken. Mm-hmm. Belachelijk aan hem. Maar goed, dit begon allemaal in de jaren 80. Mm-hmm. En dan, wat krijg je? Een heel onnatuurlijk overschot van jongens in die populatie. Ze hebben een tekort aan vrouwen. Ja, die vrouwen zijn allemaal vermoord toen ze geboren werden. Mm-hmm. En
Maar dan zou je juist willen dat je one-child policy, zeg maar, effectief is en zeggen van, ja, we hebben 100 miljoen minder. Dan zou je in de tijd, want die one-child policy is in 2015 of 16 afgeschaft of zo. Ja. In die tijd. En dan
dat hebben ze, een hele generatie hebben ze dat gedaan.
Ja, precies. Maar je zou zeggen, die 100 miljoen dat minder zou je dan heel erg graag willen communiceren dat het werkt. Maar daarvoor was die one-child policy toch, dat je bevolking naar beneden gaat. In feite heeft het allemaal heel goed gewerkt eigenlijk, zeg maar, die one-child policy. Want nu hebben ze sinds 1961, zie je dus, los van die 100 miljoen mensen die ze dus, zeg maar, missen, die niet goed geteld zijn, hebben ze dit jaar bijna 850.000 minder Chinezen dan het jaar daarvoor. Dus de bevolking neemt af.
Ja, maar niet door die one-child policy. Dat is dus de aanname dat dat kwam door die one child policy. Maar
het heeft sowieso wel effect natuurlijk.
Het heeft vast effect. Heel veel. Maar wat het voornamelijk effect heeft, omdat de overheid niet kan afdwingen of jij een jongen of een meisje krijgt. Dus wat ze eigenlijk hadden willen doen, is zeggen van oké, Robert, jij krijgt één kind. Dat wordt een jongetje, gefeliciteerd, weet je. En Boris, jij krijgt één kind. Dat wordt een meisje, gefeliciteerd, weet je. Maar weet omdat zeker, dat niet kan.
Als communisten kijken, gaan ze, oh, dat is slim. Ja, dat moeten we gaan proberen.
Shit. Nee, maar dat is waarom die gasten allemaal zo geil worden van die DNA-manipulatie. Techniek en kloning techniek en dat soort dingen. Omdat dan heb je daar ook nog controle over. Weet je? Want ja, dat is waar het misgaat bij de one child policy. Dat is het probleem wat we moeten oplossen. Maar goed.
Ik vind het gewoon zo gestoord dat zeg maar, China is natuurlijk gewoon economische macht. Het is militaire macht. Het is nu zeg maar een van de tegenwichten tegen Amerika. En als je nu kijkt zeg maar, waar het demografisch naartoe gaat. Het is het staat volgens mij op de rand van instorten. En dat vind ik heel bizar. Zeg maar. En dat zijn het, want daar begon ik het over van dat er gewoon dingen gebeuren, zeg maar, die botsen met de realiteit, gebeurt al de hele tijd. Maar het lijkt nu een soort van hoogtepunt te bereiken. Met China, met de Oekraïne-oorlog, met COVID natuurlijk hebben we gehad en deze energieboers. Maar ik heb het idee van ergens.
Het is een economisch. Het vindt op een economisch vlak plaats. En je ziet het eerste land waar dat heel duidelijk werd, was Japan. En wat er gebeurt namelijk, als jij zware inflatie hebt in een land en dus steeds meer geld moet lenen om je. Een soort van je levensniveau je levensstandaard vast te houden. Mm-hmm. Dat kan maar op één manier. Er is maar één manier waarop je daarmee wegkomt. En dat is dat als je een extreem jonge bevolking hebt.
Yeah.
Want die bevolking, die hele jonge bevolking, die gaat namelijk productiever worden en compenseren voor het feit dat je die rente op die schuld moet aflossen.
Mm-hmm.
Maar als jouw gemiddelde leeftijd.
Dat is om iedereen immigratie hier stimuleert in de politiek.
Exact. Dat is waarom we de omvolkingsdiscussie hebben.
Ja.
Ze zijn aan het omvolken, maar niet omdat er een van de complot is dat Nederland niet meer blank mag zijn. Of weet ik wel wat voor soort shit erbij wordt gehad.
Ja.
Nee, gewoon puur.
Loonslaven.
Het is gewoon puur economisch. Ze hebben gewoon nieuw bloed nodig om, om die economie draaiende te houden. En dat is wat het is. Maar goed, wat krijg je in China is dat. Toen ze die one-child policy bedachten, hadden ze een stevige bevolkingsgroei.
Mm-hmm.
En dat ging heel hard. En als je dan zo'n lijn exponentieel doortrekt, heb je zoiets van, ja, maar de meer mensen die nu geboren worden, die gaan meer kinderen krijgen en nog meer kinderen. Dus dat wordt een exponentiële groei van mensen in China. Dat kunnen we niet volhouden. Vervolgens heb je die one-child policy. Maar wat je ook had, is een verstedelijking. Je zei het al, mensen in een stad krijgen minder kinderen. Dan gaat het gemiddeld opeens, wat zei je, naar 0,7 of zoiets?
Ja, dus in China is in grote steden onder de 0,7.
Ja, en je hebt inflatie. Dus waar vroeger een gezin met twee kinderen onderhouden kon worden door één werkende volwassene. Tegenwoordig moet je allebei werken om één kind soort van fulltime naar de kinderdagopvang te kunnen brengen. Mm-hmm. Weet je? Want dat kost al een heel salaris, bij wijze van spreken, in de maand. Dus dat is gewoon heel duur geworden.
Ik denk dat in China echt die inflatie sowieso overal natuurlijk een ding. Maar ik heb echt het idee dat zeg maar het grote overheid ingrijpen daar de allergrootste factor is. Dus die one-child policy, die hakt er heel erg in.
Mm-hmm.
Dan het feit die urbanisatie, dat is ook iets door China zeg maar ingezet. En ik vind het zo mooi voorbeeld, als je net praat over energietransitie, hoe dat is ook een staatsplanning die helemaal uit de hand loopt. Maar China is gewoon, het hele land is nu gewoon staatsplanning. En zij hebben eerder namelijk heel erg ingezet op urbanisatie. En ze hebben allemaal steden uit de grond gestampt. En ik heb volgens mij 5 of 10 jaar geleden las ik al artikelen over steden die gewoon helemaal leeg stonden van groot punt, wat ze niet gebruikt worden.
Ja, dus, dat is vet.
Dus
ja.
Het is, ja, het
is een Parijs nagebouwd of zo.
Ja, en dan niemand die daar dan woont en zo. En dat iedereen uit de steden, dus uit de provincies, dus uit de landbouw ook nog eens een keer. Dus dat is alweer een probleem. Dus het is zo. Het ingrijpen heeft zo'n hard effect. Ik vind het schokkend om zeg maar, te zien dat China nu eigenlijk gewoon. Dus dat 1 miljoen mensen per jaar minder heeft dit jaar al. Maar dat gaat ook exponentieel nu de andere kant op. Zeg maar.
Ja.
Als je hoe meer je onder die 2,1 gaat zitten, hoe harder het zeg maar, die andere kant op gaat. En zij hebben amper mensen onder de 40 jaar. Dus dat de mensen die dus kinderen krijgen. Dus ik vraag me af of het nog terug te draaien is. Of er nog een moment komt dat.
Jawel, het herstelt zichzelf. Dus China is door de afgelopen, 3.000-4.000 jaar nooit door één partij lang bestuurd. Weet je, dus je hebt dynastieën gehad die een heel groot deel van China veroverd hadden, maar vervolgens weer verdwijnen omdat het niet vol te houden is. En dat is nu ook. Ik bedoel, we hebben nu 100 jaar communisme in China, of iets langer misschien.
Iets korter
zelfs, ja, veel korter. En dat gaat zo meteen imploderen. En je ziet nu al hoe dat gaat gebeuren. Weet je? Ze gaan in hyperinflatie verzanden. Omdat ze niet de bevolking hebben om die economie te supporten. Ze verouderen. Er zijn militaire uitdagingen. Iedereen denkt van ja, oké, China en die gaan straks, die groeien Amerika voorbij. Nee, China heeft zijn piek al bereikt.
Ja, precies.
En in deze piek moeten ze dan nu nog een oorlog met Amerika gaan afdwingen?
Ja.
Ik denk het niet. Ik denk niet dat het gaat lukken. En misschien samen met Rusland en India, weet ik wel. Ik weet zeker dat ze een hele sterke vuist kunnen maken tegen dat imperialistische Amerikaanse systeem. Maar misschien niet genoeg om het omver te werpen.
Nee.
Wel genoeg om het te decentraliseren.
Maar de grap is dus, ik dacht dus eerst dat het anders was. Ik zag zeg maar die hele geopolitieke strijd nu tussen Amerika en Rusland en China, zeg maar, als ja, dat is het probleem, omdat het hele petrodollar systeem van Amerika aan het inklappen is. Wat ook gebeurt, want heel veel landen gaan natuurlijk daaruit.
Ja.
Maar de machtsbalans is iets onzeker dan ik dacht. Zeg maar. China is dus niet. Als China niet zo sterk is als dat we dachten, dan kan het ook geen sterke partner van Rusland zijn, die toch nu heel erg leunt economisch gezien op zeg maar, de export van alles wat ze hebben richting China.
En dat zie je toch ook? Waar is China in Oekraïne?
Ja, niet.
Dat bedoel ik. Waarom is dat? Wat doet ze nou helemaal?
Nou ja, los van handel, zeg maar, het is echt een economische. Ze doen economisch heel veel richting Rusland, maar niet militair gezien.
Maar wat doen ze dan economisch? Ze zijn een pijplijn aan het bouwen en ze zijn de grondstoffen in Afghanistan aan het opkopen van de Al-Qaeda daar.
Ja, nee, maar ook ze kopen ook grondstoffen en goud en allerlei zaken vanuit Rusland, zeg maar. Dus de export die Rusland had richting het Westen gaat nu veel meer richting China.
Ja, om hun productieniveau op peil te houden. Maar waar gaat dat geld vervolgens heen?
Van China bedoel je?
Ja, in staatsobligaties. Of het zit. Ze hebben nog altijd. Er is geen land ter wereld die zoveel Amerikaanse staatsobligaties heeft als China.
Maar dat kopen ze toch niet meer? Van mij kopen ze al een paar jaar geen staatsobligaties. In ieder geval van Amerika niet meer.
Maar waar gaat het wel heen? Dat is echt heel interessant. Weet je, dat is dat Belt and Road Initiative wat ze hebben, toch? En dan investeren Afrika wordt opgekocht.
Ja.
Zuid-Amerika wordt opgekocht. Ja. Maar ook Europa. Ik dacht dat Piraeus, de haven van Athene, wat een van de grootste havens van Europa is, die is voor een groot gedeelte gekocht door de Chinezen.
Mm-hmm.
Ik geloof dat in Duitsland de haven van Kiel, een van de grootste Noord-Europese havens.
Die hebben zij gekocht of die hebben zij?
Ja, zoiets. Ik weet het niet of Kiel is. Dat is volgens mij de haven naar Hamburg toe. Ik weet zoiets. Dus daar was dan een discussie over. Ik volgde ook niet op de voet. Maar dat is wat ze met dat geld aan het doen zijn. Dus eerst hadden ze die Amerikaanse staatsobligaties, waar ze nog steeds heel veel van hebben. En dan, want ze kunnen het niet kwijt.
Mm-hmm. Kan het kwijt.
Nee, daarom niemand kan het kwijt. En bij Rusland wordt het bevroren, weet je. Dus dat betekent ook dat het waardeloos is. Niemand het meer wil hebben. Nee, zij hebben in die Great Belt and Road Initiative geïnvesteerd. En dat, weet je, als het oorlog wordt, dan wordt dat. Kijk wat er gebeurt met de jachten van de Russische oligarchen, weet je. Die worden afgepakt. Wat denk je dat er gebeurt met de haven van Athene, weet je. Met Piraeus. Als dat, het wordt gewoon geconfiskeerd allemaal weer. Ze zijn het kwijt, omdat ze het militair gezien niet kunnen behouden.
Ik vind het wel interessant, want Martin Armstrong, die heeft dus al heel lang de voorspelling dat, zeg maar, en volgens mij is dat niet alleen Martin Armstrong, maar meer economen of geopolitieke analisten die zeggen het economische centrum van de wereld gaat verschuiven van het Westen, zeg maar van Europa, Amerika, richting Azië.
Okay,
maar wellicht dat het dan niet China is. Misschien dat het andere Aziatische landen zijn die zeg maar in een gat springen als China toch een soort van om die klein gaat raken.
Ja, ik vind dat ook een heel typisch Amerikaans perspectief. Amerikanen zien heel erg de inflatie die je in Amerika hebt. Mm-hmm. Weet je, we hebben afgelopen week van die verhalen over die eieren gehad, toch? Dat een karton met 12 eieren in Amerika $11 kost.
Holy shit.
Ja, dan zeggen ze, het is vogelgriep, weet je. Nee, het is fucking inflatie. Weet je? Ja. Dat is gewoon, dat is wat het is.
Alles behalve inflatie, volgens politici.
Precies, maar goed, eieren zijn in Nederland ook duur geworden. Je betaalt nu ook €5,5 voor een groot pak eieren, bij wijze van spreken. Maar goed, ik weet niet. Ik weet niet in hoeverre.
Nee, het zijn die bio-eieren die ik ook koop. Die zijn iets duurder.
Die zijn wat duurder misschien. Maar sowieso, ze zijn duur. Maar maakt niet uit. Maar als je gewoon kijkt dat die Amerikanen hebben een perspectief waarbij ze gewoon die inflatie in die dollar zien en denken van kut, dit is afgelopen, het moet ergens anders zijn gaan. Maar die inflatie is in heel veel andere plekken in de wereld nog veel erger. Weet je? Mm-hmm. Kijk naar, ik las een artikel over Turkije, waar ze nu echt 60% inflatie hebben per jaar. En dat is al een tijdje aan de gang. En wat doen die mensen allemaal? Die zijn, tuurlijk, ze hebben wat goud, maar voornamelijk euro's en dollars. Omdat vergeleken met die Turkse lieren, is dat een hele waardevaste belegging.
Mm-hmm.
Ik bedoel, Ja, weet je, zij zien eieren van $5 naar $15 gaan per, of 15, in, maar dan in lieren, weet je. Ze zien dat.
Heb ik wel begrepen dat, ik weet niet of ze, voor mij maakt ze zelf ook wel, ik weet niet of ze zelf eieren houdt, maar het is natuurlijk wel, er is een verschil tussen, zeg maar, wat er intern wordt geproduceerd. In de,
tuurlijk,
best wel
altijd,
veel.
Ja,
en dat
ja.
blijft allemaal, zeg maar, een soort van gelijke prijs. En dan heb je inderdaad alle import wat gewoon belachelijk onbetaalbaar is eigenlijk.
De overheid gaat bij producenten prijzen afdwingen. Weet je, dat zag je in Venezuela ook. Dat koffieboeren, die mochten op een gegeven moment niet meer leveren voor een prijs anders dan wat de overheid zei. En ja, dat leidt tot rellen en gevangenisstraffen en bedrijven
maar doen ze
die
dat
stoppen.
Want ik dacht dat het nu een soort van bijna vrije marktachtig gebeurde, dat ze zeg maar...
Nou, niemand luistert ernaar, want je gaat niet voor 2 cent iets produceren wat je in werkelijkheid 10 euro kost. Weet je, dat ga je gewoon niet doen.
Ja.
Dat, dus ja, ik heb geen idee hoe dat exact op de grond... Maar goed, om maar aan te geven dat de Amerikaanse perspectief, ik weet het niet, weet je. Ik bedoel, alles gaat kut.
Mm-hmm.
Ik bedoel, noem maar één land waar het op dit ogenblik heel erg goed gaat. Ja, misschien Rusland. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het daar ook niet goed is. Ze hebben daar ook 10-12% inflatie.
Mm-hmm.
Weet je, dan moet er ook een oorlogsmachine worden onderhouden. En nu zijn die gasprijzen zijn weer in elkaar gestort. Dat betekent dat Poetin heeft nu weer een tekort waar hij eerst aan het verdienen was. Dus...
Nee, maar volgens mij heeft Rusland nog wel een redelijke industrie waar ze op kunnen bouwen. En dat
tuurlijk,
zijn we in het Westen
ja.
natuurlijk allemaal omdat alles volgens Thijssen en zo naar China toe moest.
Ja.
Zijn we het kwijtgeraakt. Dus dat is wel een heel groot verschil.
Ja.
Dus ik weet ook niet, maar ik vind het, ik weet niet, het is een soort van, ik krijg denk ik een soort van heel interessant geopolitiek schaakbord, zeg maar, dat ik denk van waar, wat misschien zo meteen omhoog geflipt wordt, omdat het gewoon helemaal,
ja.
helemaal misloopt. Ik vind het, ja, ik weet niet.
Ja. Nou, misschien moet je gaan kijken naar landen waar de bevolking gemiddeld gezien heel jong is. Dat zijn landen waar
ja.
En ook nog eens een keertje een vrije markteconomie hebben en een overheid die niet altijd totalitair is. En dat is het probleem, want 2 van de landen die ik heel erg op mijn radar heb staan, die ik heel interessant vind, is Nigeria.
Mm-hmm.
300 miljoen inwoners. Gemiddeld
300 miljoen?
300 miljoen mensen wonen in Nigeria.
Nee.
Ja, en de...
Ik geloof er niks van.
Oké, dan zoek ik het op. Misschien zit ik ernaast. En het andere land. En ze hebben dus een gemiddelde leeftijd van, weet ik veel, 28?
Ja, 213 miljoen. Nog steeds echt factor...
Oké, misschien had ik een prognose gezien over hoe hard de bevolking gaat.
Gaat inderdaad heel hard omhoog.
Ja, en die bevolking is heel jong. Alleen het probleem is, ze hebben echt een redelijk totalitaire overheid.
Maar hoe groot is dat land dan?
Ja, Afrika is het grootste continent ter wereld.
Ja, precies,
die kaart wordt altijd een beetje te klein getekend.
Ja.
Dat is toch een ding.
Holy
het land
shit.
Is gigantisch. Het land is echt gigantisch.
Helemaal gestoord.
Maar goed, dat is dus een hele interessante markt. En er gebeurt ontzettend veel in Nigeria op dit ogenblik. Vooral door bedrijven die zoiets hebben van... Kijk, ze hebben daar... internet is relatief nieuw. Omdat je al die... Wij hadden allemaal met modempjes en ADSL en computers. Dat heb je er allemaal niet. Weet je, iedereen heeft gewoon direct een mobiele telefoon. Dus het hele landnetwerk is... die hele fase is overgeslagen.
Mm-hmm.
Zij zijn veel sneller aan het ontwikkelen dan dat wij hebben gedaan de afgelopen... Wat is het? 40 jaar.
Mm-hmm.
Omdat ze gewoon... Ze kunnen al die techniek nemen in één keer uitrollen.
De wet van de remmende...
De wet van de remmende voorsprong. Ja, ja. Nee, de wet van de remmende voorsprong uit.
Ja, wel, ja. Ja.
En dat heeft India, is een ander land, exact hetzelfde. Weet je, daar heb je dus ook gewoon, wat is het, 1,5 miljard mensen. Een hele lage gemiddelde leeftijd. En een gigantische technologische explosie gewoon.
Mm-hmm.
Weet je, ik bedoel, als jij iemand van de klantenservice van een Amerikaans bedrijf belt, dan zegt hij, hi, it's George. En dan hoor je dat Indiaanse accent. En dan weet je dat ze gewoon ergens in Goa en van een callcenter uit de grond hebben getrapt. En daar zitten ze dan.
Maar dat is wel, daarom vond ik zo interessant van China. Want ik denk dat zeg maar in geopolitiek demografie gewoon een heel belangrijk element is. En
ja.
Dus de inderdaad in wat je zegt in Nigeria, zegt ik had niet door dat er zoveel mensen zo jong, dat is... Dat betekent iets. Over 10 jaar, zeg maar, is dat...
Dat is een powerhouse.
Is een powerhouse. Ja. En in China is het andersom. In India, want die gaat dus naar beneden. En,
ja.
en dat India wellicht ook in dat juist, net zoals Nigeria. Dat worden ja. misschien wel naar het
Maar India
hele
heeft
grote...
echt straight op communistische regering.
India?
Dat, ja. Ja, dat is echt, daar is niet sprake van vrije markt. Weet je, sterker nog, ze hebben daar een soort e-currency. Weet je, ze hebben van de ene op de andere dag besloten om het, wat was het, het 1000 roepie biljet uit de markt te halen. Waardoor echt serieus al die sloppenwijkbewoners die al hun spaargeld ergens in een matrasje hadden, het liefst in zo weinig mogelijk. Dus allemaal 1000 roepie biljet, wat ongeveer €25 was, zoiets. En dat is allemaal weg. Weet je, die mensen.
Misschien wordt India dan wel de volgende soort van communistisch voorbeeld waar het uiteindelijk fout gaat. Want het gaat lang goed. Als je heel veel jonge mensen hebt, dat is de reden dat ze in Europa allemaal jonge mensen willen importeren. Want dan kan je dat je communistische droom nog een beetje opbouwen. Dus dat duurt wel een paar...
Omdat je die productie nog hebt.
Ja, dus je hebt iets van 10, 20, weet ik veel, 30 jaar nodig voordat het zeg maar laat zien dat het misgaat. Maar Ja, het is interessant. Ik vind het misschien moeten we de volgende keer een dossier van aanmaken. En Nigeria en India en China een beetje in de gaten houden.
Misschien moeten we naar Nigeria gaan.
Daar dat lijkt me dag ook meteen aan. Ja, heel vet.
Super vet. Er is een. Ik had een. Toen ik corona had vorig jaar. Mm-hmm. En sommige mensen hebben, als ze corona hebben, een beetje een soort hallucinerende effect. En ik had dat heel erg. Mm. En ik, een beetje alsof ik een paddo-trip had. En ik had niet in de gaten dat had. En toen had ik een video zitten kijken van zo'n extreme backpacker guy. En die was naar Nigeria gegaan, naar de hoofdstad daar. En daar heb je de grootste drijvende sloppenwijk ter wereld. Mm. En dat zijn echt. Mensen hebben gewoon op palen allemaal huizen gebouwd. Weet je. En het is echt grappig. Er was een jongen die werd geïnterviewd en echt helemaal afgetrainde gast. En toen vroegen, wat doe je aan sport? Hij zei, ik doe niks, weet je.
Ik woon hier.
En dat water. En je zag nog net die te lijken erin voorbij drijven. Hij zei, ga je zwemmen? Ja, ik ga elke dag zwemmen in die shit. En die gast was echt blakende gezondheid. En dan heb je gewoon zoiets van, iets klopt niet in ons denkbeeld. Nee. Weet je? Wij zijn bang voor de griep en die guy zwemt tussen de lijken en die is een soort van gezonder dan ooit.
Dat is die sketch van George Carlin, ken je die?
Nee.
George Carlin, die ken je wel toch?
Ja, zeker.
Dus die heeft zo'n sketch, dat gaat ook hierover, letterlijk, van dat we in het Westen een soort van echt de meest slappe mensen ooit zijn geworden. Zeg maar, we hebben het over het zeiken, we janken overal over, weet je wel. Ja. En overal naar het prikken voor en overal pillen voor. Ja. En wat ik som in de Hudson. Toen het riool nog uitkwam. Zeg zo. Ja. En ik heb niks. En dan vragen mensen, waarom ben je nooit ziek? Zeg maar, ik ben gehard zeg maar, door shit letterlijk.
Maar zo werkt het gewoon. Ja. Zo werkt het gewoon. Ja, ze zeggen ook van kinderen die opgroeien in de modder op een boerderij. Ja. Zijn gezonder en hebben minder allergieën. Dan kinderen die in een soort met desinfectiemiddel schoongemaakt huis wonen. In dat. Ja, maar goed, anyway. Ik had die koortsdromen. En ik had die video gekeken. En ik was helemaal in mijn trip dat ik daar was. En ik had echt zoiets van, fuck, ik moet nu naar Nigeria toe. Ik moet daar gewoon heen. Yeah. Weet je? Ik had gewoon echt zoiets van, ja. Sindsdien heb ik altijd zoiets van, ja, ik weet niet. Ik moet
Want Lagos is volgens mij ook de meest dure stad in heel Afrika, volgens mij.
Oh ja?
Ja, okay. Dus echt, maar de prijzen liggen voor mij ook echt hoger dan Amsterdamse prijzen.
Oh ja?
Echt, ja. Okay. Het is echt gestoord. Maar was Nigeria dan ook niet die plek waar zoveel bitcoin adoptie was?
Heel hard.
Precies.
Ik
zeg road trip. Ik ben helemaal fan nu.
Top. Nou, Nigeria dus en India. Laten we het over iets anders hebben. We hebben het er niet zoveel over meer. Oekraïne. Op CNN kwam een artikeltje langs. Je hebt hem erin gezet. Ik ga hem er eventjes bij pakken. Antiwar.com, CNN, / Ukraine has become a weapons lab for Western arms. Wat is hier aan de hand?
Ja, dat is een artikel van, tenminste niet van David de Kem, maar Antiwar.com. Volgens mij is het ook, Scott Horton is er ook bij betrokken. Oh, ja. Dat is een libertariër en analist. Dus we zien natuurlijk al heel lang dat het NAVO een proxyoorlog aan het voeren is in Oekraïne. En dat blijft doorgaan. En dit artikel, dat gaat er eigenlijk over dat hij zegt van alle westerse landen, maar ook Rusland, zijn hun nieuwste wapens gewoon aan het testen. Het is gewoon een soort van lab geworden van wat werkt wel, wat werkt niet. En we gaan alle shit die we gemaakt hebben, dat gaan we gewoon testen in Oekraïne.
En het is een soort pitch, is het. Een soort sales pitch. Ja, een soort tentoonstelling van, kijk ons. En nu gaan we met die HIMARS hebben het goed gedaan. En verkopen ze gelijk dan de hele wereld over.
Ja, ik heb het idee dat er heel veel gebeurt. Maar het is steeds minder in het nieuws terecht komt. Terwijl je vroeger wel eigenlijk een hele soort van updates kreeg over hoe dat in het noord, wat was het? In het oost, zuidoosten van het
Donbass,
land ging. Donbass en zo. Ja, die regio. Ik ken die hele regio niet. En op een gegeven moment werd je helemaal mee doodgegooid. Maar er gebeurt wel heel veel. En het artikel van Antiwar is ook interessant, omdat die defensieminister van Oekraïne heeft blijkbaar dus ook zeg maar een soort van open sollicitatie gedaan.
Maar wacht even, de defensieminister van Oekraïne, is die niet omgekomen bij een helikopterongeluk?
Nee, vanmorgen is de minister van Binnenlandse Zaken omgekomen bij een helikoptercrash ergens in de buitenwijk van Kiev. Dus deze leeft nog. Tenminste, hij is niet in die crash overleden. Maar die heeft een soort van open sollicitatie geschreven een paar maanden geleden van, ja, weet je, NATO, als jullie nieuwe wapens hebben die jullie testen, doe het dan in Oekraïne. Weet je, wij kunnen er gebruik van maken.
Dus ze worden er rijkelijk voor beloond. Dat is natuurlijk ook het.
Oekraïne?
Ja.
Op wat voor manier?
Nou ja, ze krijgen die wapens.
Ja.
En die verkopen ze ook weer door. En dat is het. Dat is pijn, daar hoor je niet zoveel over. Maar nee. Ze hebben heel veel wapens die ze gekregen hebben. Hebben ze doorverkocht naar Afrika. Weet ik wat. En niet die
want
hele.
Ze hebben zelf niet nodig.
Ja, ze hebben geld harder nodig dan bepaalde type wapens. Maar ik vind het wel interessant. Omdat je ook ziet dat. Weet je, deze oorlog ook weer gewoon. De drones spelen een hele grote rol.
Ja.
En dat zag je al bij de Turken. Die hebben de Bayraktar drone, heet die. Mm-hmm. En die hebben ze die hebben voor het eerst echt in actie gezien in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. En daar zag je gewoon dat van doorslaggevend effect had. Vervolgens zijn die drones dus in Oekraïne ook ingezet. En het interessante is waarschijnlijk aan beide zijden.
Ja,
dus Rusland heeft drone-technologie gekocht van Turkije. En Turkije heeft de Bayraktar-drone geleverd aan Oekraïne. Dus dit, ja, bizar, weet je. Ik bedoel, dat doet Erdogan goed natuurlijk.
Ja, heel grappig. Want in het artikel hebben ze inderdaad over het drone-gebruik van Rusland. En dat ze,
ja.
Maar ik kan me herinneren dat inderdaad een aantal maanden geleden dat ik het juist hoorde dat Oekraïne heel effectief was omdat ze drones hadden gebruikt, zeg maar, tegen het Russische leger.
Ja.
Maar wat je dus nu dus ziet, is dat hele grote wapenleveranciers zoals BAE Systems, wapenfabrikant, gaat dus nu voertuigen ontwikkelen die van boven ook beter beschermd worden, omdat dus die drone aanvallen altijd van die kant blijkbaar komen.
Ja.
Dus je ziet een soort van, het is een live testing battleground.
Maar dat is wel elke oorlog natuurlijk een beetje. Dat zie je altijd.
Mm-hmm.
En ja, weet je, nu merk je van, oké, we gaan een Patriot batterij naar Oekraïne sturen. Patriots zijn eigenlijk berucht slecht. Het is echt hele ineffectieve dingen. En ik heb dan ook een beetje het idee dat Oekraïne ook een soort afvoerputje is voor afgedankte wapensystemen. En wij hebben ooit heel veel geld uitgegeven aan die Patriots. We hebben ze in de Golfoorlog volgens mij gestationeerd bij Israël ergens aan de grens. En ja, heel veel meer heeft het niet gedaan. En nu gaan ze naar Oekraïne. En ik denk dat is waar ze gaan sterven. Dan laten we ze achter waarschijnlijk.
Ja, ik denk een beetje dat het een beetje van beide is. En dat de oude shit wordt in de uitverkoop gedaan. En de nieuwe shit wordt getest. En het is. Maar interessant is natuurlijk dat Rusland natuurlijk wel van een ander kaliber is dan heel veel van die andere landen in oorlog. Dus nu kan je echt testen wat jouw materieel doet. En het artikel zegt ook dat bijvoorbeeld die HIMARS blijkbaar dus heel erg effectief te zijn, zeg maar, tegen het Russische leger. Maar de Howitzer M777 dus weer minder. Goed, maar dat zijn dingen die je misschien in een andere oorlog wat minder snel goed kan testen. En hier in hier wel, omdat je gewoon tegen een militaire grootmacht staat.
Ja. Nee, ik vind het interessant. En ik weet dat Amerika had op een gegeven moment het vlaggenschip van Rusland tot zinken gebracht.
In Moskou.
Ja, inderdaad. En ik heb dan ook het idee, dat is door de Amerikanen gedaan, heb ik dan het idee. Gewoon om te laten zien waar ze toe in staat zijn.
Mm-hmm.
En weet je, ik bedoel, zoiets was nog niet op die schaal eerder gedaan op deze manier. Met één raket, weet je, zo'n schip tot zinken brengen. En ik heb het idee dat op een gegeven moment was rondom die vlucht van Pelosi naar Taiwan. Toen dreigden de Chinezen ook om een Amerikaans vliegtuigschip tot zinken te brengen. En ik heb dan echt het idee van ja, dat wordt niet zomaar gezegd. Dit is een soort pitch voor technologie die ze in huis hebben, weet je. En dat is gewoon wel het ding. Het wordt dan ook gelijk, het staat gelijk te koop natuurlijk.
Ja.
Weet je? En dat, bizar is dat.
Maar het is lijp. En ik vind het sowieso lijp dat dit gebeurt. En dat NAVO gewoon, zeg maar, hier gewoon een full-scale war tegen Rusland aan het vechten is. Wat je in de media steeds minder ziet. Terwijl een aantal dagen geleden een hele, voor mij was een divisie of in ieder geval een hele sloep aan voertuigen van de Amerikaanse leger via Rotterdam, zeg maar,
Vlissingen. Dat waren die Bradley Fighting Vehicles die ze hebben weggegeven aan Oekraïne.
Was dat het?
Die kwamen via Vlissingen, ja.
Oh, ik dacht dat er, ja goed, het Amerikaanse leger die zit zich, ja goed, die is de NAVO-grens aan het versterken, las ik in een artikel van Reuters. En Reuters die vermeldt het maar verder blijft het nog een beetje stil. En ik vind het
een zwak argument. Ik heb gewoon heel erg het idee, kijk, ik geloof er geen moer van dat Rusland geïnteresseerd is om Polen binnen te vallen of zoiets, weet je, of Duitsland. Ik geloof het gewoon niet. Ik bedoel, de kansen op een samenwerking tussen Duitsland en Rusland zijn gewoon nog, ondanks alles wat er gebeurd is, nog steeds ontzettend groot. Dus er is veel meer incentive van beide kanten om weer tot elkaar te komen als al die woke idioten met hun klimaatverhaal eindelijk zijn opgedonderd.
Als Amerika opdondert.
Dat ook inderdaad. Ja, want Amerika zit achter dat uit elkaar drijven van die landen. Ik denk niet dat Poetin belang erbij heeft om andere landen binnen te vallen, behalve in Oekraïne.
Nee, denk ik ook niet.
En ze hebben hun handen vol hieraan. En ik denk eerlijk gezegd dat het... Ja, wat wij uit de media meekrijgen over hoe die oorlog daadwerkelijk zich ontwikkelt. Ik denk dat ja, je hebt er niet zoveel aan. En dat zal bij elke oorlog zo zijn, weet je. Het is altijd propaganda. Het is propaganda van allebei de kanten. Mm-hmm. Het is heel erg lastig om na te gaan wat er daadwerkelijk op de grond gebeurt. En dat blijft een lastig onderwerp. Misschien is dat ook wel de reden dat we het niet zo heel vaak over hebben.
Omdat we gewoon niet weten wat er gebeurt?
Ja.
Ja, nee, eens. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te weten wat er gebeurt. Omdat ja, ik denk niet dat Poetin is überhaupt nooit geïnteresseerd geweest in deze oorlog. En Europa in principe ook niet.
Nee.
Maar Amerika, die dus nu inderdaad zogenaamd dan de grens in Polen aan het versterken zijn, wel. En wat gaan die dan doen? Is dat,
ja.
Nou, want het is dan wat je zegt, ik geloof dat nou, het is een onzinverhaal. Maar ze staan dus wel op de grens met Oekraïne nu. Ik bedoel, blijven ze daar, gaan ze Oekraïne in? Of ja, wat gaat daar dan gebeuren?
Ja, nee, dat klopt absoluut. Dat, ja. Ik heb nog een tweet van jou. Van Avi Yemini. Ik ga hem op play drukken. Ik weet niet wat het is. Ik ga hem op play drukken.
In 2020 we saw an extraordinary shift in how investors invested. Across every industry, you see a widening gap between the best performing companies in industry and the worst performing companies in industry.
Okay. Well, the door was open. Well, I want to understand what BlackRock's doing. I mean, you got your big black vehicles here, Larry Fink's on the board. So what are you guys here to do?
Patrick, can someone help, please?
Are you running away? This will event here in Davos, Switzerland. The whole...
Het gaat nog een heel stuk verder, maar dat is dus...
is relevant, ja.
Die guy die...
Hij is Canadees, toch?
Is hij Canadees? Van Rebel News?
Toch ja, Rebel News is Canadees.
Oké, okay, ja, die zijn dus eerst in een stukje van Larry Fink, dus de CEO van BlackRock, dat grote investeringsvehikel met meer dan 10... wat was het? Biljoen dollar, zeg maar, in beheer.
Ja.
Die dus vertelt, beweert dat de bedrijven die zich bezighouden met, zeg maar, die bullshit agenda, de ESG goals, dat die beter presteren dan die anderen.
Ja.
Daarna zie je een filmpje van, dus die journalist, die is in Davos.
Ja.
Maar die staat voor een gebouw wat dus is een soort van een tijdelijk kantoor van BlackRock is.
Gewoon tijdens Davos?
Ja.
Hebben
zijn kantoor daar geopend. Het zat ook BlackRock gewoon op de gevel en zo. En die guy zegt, ja, wat is dit nou? Wat doen jullie hier? Dus hij, hij spreekt een van die medewerkers aan. En later loopt hij ook gewoon naar binnen. De deuren zijn gewoon open. En dan probeert die mensen te spreken. En die willen hem niet te woord staan. Maar het is natuurlijk gewoon bizar dat tijdens Davos en het World Economic Forum BlackRock daar gewoon een kantoor opent. En je ziet dus aan dat eerste filmpje dat BlackRock natuurlijk helemaal midden in die ESG
Ja, Larry Fink staat er onbekend inderdaad. Ja,
dat is, ja, dus dat is en voor mij ook eerder over gehad. Dat hebben we het benoemd dat banken, ja, dat banken in Amerika nu zeg maar BlackRock boycotten omdat ze bepaalde energie bepaalde bedrijven in bepaalde energiesectoren aan het discrimineren zijn.
Oh ja? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Dat vind ik heel interessant, want BlackRock is eigenaar van nagenoeg, ik denk 80% van wat er in Amerika zakelijk gebeurt. Alle grote bedrijven, banken, zij zijn huge.
Ze zijn heel groot, ze hebben volgens mij niet...
Er zijn drie hele grote, je hebt BlackRock, Blackstone en Vanguard. Ja. Inderdaad, die...
Maar je hebt ook zo'n filmpje van zo'n, voor mij is het een Nederlander, die dan in het Engels vertelt hoe de invloed van BlackRock is. Maar je ziet inderdaad dat zij heel veel aandelen hebben in heel veel belangrijke bedrijven. Maar het gaat vaak maar om, het zit vaak niet meer dan 10%.
Okay.
Dus ze hebben nooit zeg maar het zeggenschap over dat bedrijf.
Ja.
Dus ik weet niet hoe groot die invloed is. Maar je hebt dus in Amerika, want Amerika blijft een beetje een decentrale samenleving. Dus ook je hebt ook heel veel kleinere banken, sectoren die alleen maar in één staat opereren. En je hebt dus nu een hele... Grappig, ik dacht dat ik het hier vorige week over gehad heb. Ik had misschien niet, maar ik had het wel in de show notes gezet. Maar er is dus een hele beweging gaande van lokale banken in staten die dus BlackRock op een blacklist zetten en dat ze daar geen zaken meer mee willen doen.
Bizar. Nou, dat vind ik wel vet.
Ja,
goede ontwikkeling.
Ja.
Ik weet dat Rebel News door Justin Trudeau wordt bedreigd met verboden. En dus dat is interessant. Maar tof, ik ga via hun coverage van de World Economic Forum kijken.
Dat is
tof. Goed, ja, we zitten inmiddels op een uur. We zijn nog niet eens begonnen met...
Door een tiende van de show notes.
Ja, we hebben nog allerlei dingen. We hebben nog de, hoe heet het, de in scène gezette arrestatie van
Greta
Thunberg in Duitsland. Misschien leuk om heel eventjes snel te kijken. Dat vond ik ook wel, vond ik wel vet. Dat zij zo...
foto op.
Staat er, ja, de agenten staan erbij. Ja, ze heeft iedereen zijn camera klaar. Daar is
links staat de PR-agent.
Ja, ze maakt zich overduidelijk zorgen.
Ja.
Ja, een goede foto-opportunity. Kijk hoe ze vastgepakt wordt. En dan zometeen wordt ze weggedragen. En dan zie je dan lachen. Met een Nike-tasje.
Serieuze
ja.
business.
Ja, daar gaat ze. Allemaal goed filmen, allemaal fotograferen. Ja, leuk voor de... Ja, het is krankzinnig. Het is gewoon een foto-opportunity, die hele shit voor haar. En ja, de politie werkt daarmee. Ik vind het ook schandalig eigenlijk. Maar daar hadden we het nog eventjes over. Ja, verder, er zijn nog een aantal andere dingen. We hebben het natuurlijk helemaal nog niet gehad over Sigrid Kaag en de belachelijke uitspraak. Daar moeten we het eventjes over hebben.
Mm-hmm.
Dat gaan we... welke half in blijf. Laten we dat doen in de extra uitzending. Die zometeen direct verder gaat op vivavalentine.com. We moeten ook heel eventjes erop wijzen dat Robert en ik deze week te gast zijn bij niemand minder dan Jorn Lucas, een nieuwe Joe Rogan podcast. daar hebben we maar liefst 3,5 uur gezeten. En die staat nu ook online, die is net online gegaan ja. volgens mij. Dus ga dat kijken als je, dat, als je klaar bent met het kijken van de extra aflevering. En dan, ja, dan zien we jullie volgende week weer.